Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat dominee M. van der Sluis, emeritus predikant van Nieuwpoort, ons voor. Volgende week zondag gaat dominee S. M. But uit Zaamslag ons in beide diensten voor. Woensdagavond vergadert de kerkraad vanaf 19:30 op de kerkzolder. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Volgende week zondag is er ook een derde collecte en die is bestemd voor de TUA in Apeldoorn. Tot zover deze mededeling en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, en laten we dat doen uit Psalm 92, het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. En wat er volgt, Psalm 92, vers 7. Ook vanmorgen maakt de Heere ons zijn wil bekend door middel van de woorden van zijn heilige wet. Na het horen van Gods wet zingen we Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd, dus zonder te huichelen, des Heere wet betrachten. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. De eerste 12 versen. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119 vers 1. En we lezen 1 Thessalonicenzen 4 vers 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij vult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. Wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van hoederij. Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, noch bedriegen in zijn handeling. Want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niets van noden dat ik u schrijf. Want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook zelven aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt.
Voor de zevende keer luisteren we naar wat de Heer ons wil zeggen door de eerste brief aan de Thessalonicenzen. En vanmorgen bedien ik u het woord van God uit 1 Thessalonicenzen 4. En dan gaat het vanmorgen over de versen 1 tot en met 8. En daarvan lees ik alleen vers 3 nog een keer voor. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat ge u onthoudt van de hoererij. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Maar gemeente, bidden we de Heere nu eerst om een gezegende dienst, om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om met ons naar de kerk te komen. In het bijzonder bidden we voor onze zuster P. Meijer Baldé. We bidden de Heere ook voor onze zuster Verkerk Spreij, die in de komende week overgebracht zal worden naar een revalidatiecentrum in Nieuwegein om daar verder te herstellen van het herseninfarct. We zullen de Heere bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, u die de drie enige God bent, Vader, Zoon en Heilige Geest, het is uw leiding en uw genade dat we vanmorgen weer in uw huis zijn, of dat we thuis of op een andere plaats met deze dienst verbonden zijn. Heere, dan danken wij u allereerst dat u ons de gelegenheid geeft om te luisteren naar uw woord, om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Want wij belijden toch dat u uw kerk wilt bouwen en uitbreiden door uw woord, door het lezen van de Bijbel, door het luisteren naar de uitleg en de toepassing ervan. En dan zijn we allemaal, zoals we hier staan en zitten, afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Anders dwalen onze gedachten weg. Anders bereikt uw woord wel onze oren, maar niet ons hart. Anders is er misschien wel ergernis over uw woord. En daarom, Heere, bidden wij u om het licht van uw Heilige Geest. Doe ons wandelen, Heere, in uw spoor, zoals we dat net zongen, welzalig, die hij op het spoor van de godsvrucht wandelen doet. En zo hebben we ook uw wet gehoord, uw liefdewet, die u gegeven hebt als uw heilzame geboden, niet alleen om ons te laten zien wat onze ellende is, niet alleen om ons te ontdekken aan onze zonde en schuld, niet alleen om te laten horen waarvan we verlost moeten worden, maar toch ook laat u uw wet iedere keer weer horen. Om ons te doen zien hoe u wilt dat we heilig zullen wandelen voor uw aangezicht. Om die geboden te doen uit dankbaarheid. Heere, vergeef ons al onze zonden. Verzoen onze schuld. Vernieuw ons leven door uw geest. En besprenkel ons met het bloed van Christus, om zo rein voor uw aangezicht te staan. Want Heer, als uw stem tot ons klinkt, dan hebt u toch ons behoud op het oog. Niet alleen in rechtvaardiging, maar ook in heiliging. En leer ons dan te leven uit uw leven, Heer Jezus Christus, uit uw opstandingskracht. En bekeer ons van alle dode afgoden, ook die van onze tijd. En bevrijd ons van het kwade. Ja, ook van de zonde tegen het zevende gebod, de onreinheid, waar Paulus de Thessalonicenzen al voor waarschuwde. En daarom bidden we u, Heere, dat u in ons leven wilt geven waartoe u ons vanmorgen oproept. Om ons verre te houden van hoererij, van elke seksuele zonde. Dat we rein en zuiver bewaard mogen worden voor u. Vergeef al onze zonden, ook op dit gebied van ontucht. Heere, was en reinig ons door het bloed van Jezus Christus. En dan bidden wij u in deze dienst ook voor een ieder die rond dit thema pijn voelt. Pijn vanwege echtscheiding. Pijn vanwege beschadiging door misbruik of incest. Of ook voor hen die binnen het huwelijk met grote moeite te kampen hebben. En voor wie dat een eenzame weg is. Heere, geeft u kracht om trouw te blijven. Wij bidden u ook voor hen die alleen zijn en juist hiermee worstelen. Ook in onze maatschappij waarin al het lichamelijke zo de boventoon voert. Waarin alles kan en alles mag. Heere, geeft u dan kracht om dat kruis te dragen. Om de strijd te strijden. Wij bidden u daarin ook voor hen die te strijden hebben met een andere seksuele gerichtheid. En voor wie dat een dagelijks kruis is. Heere, geeft u veel zicht op u, de Heer Jezus Christus, de grote kruisdrager. En spreek tot ons allemaal. Doe ons zien op Jezus Christus, die uw wet volkomen heeft gehouden. En in wie vergeving is en reiniging, ook als we in zonde zijn gevallen. Heere, wij bidden u voor onze kinderen, onze jongens en meisjes. Leer ook hen om u lief te hebben en dan ook te verlangen naar een leven zonder zonde, alleen met u. Wij bidden het u ook voor onze jongeren. Ook als de dingen waar het vanmorgen over gaat, met name bij hen, zo'n aantrekkingskracht hebben, omdat ze er zoveel mee geconfronteerd worden. Heere, geef zegen over uw woord, ook voor hen. Wij bidden u ook voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om naar de kerk te komen, door ouderdom of lichaamszwakte. Heere, maak het licht in de avond van het leven. Geef een uitzien en verlangen naar u. In het bijzonder bidden we dat voor onze zuster Meijer Baldé. Heere, wees u met haar. Ook nu ze het weduwkleed draagt. Ondersteunt u haar. Mag ze in alle rouw en verdriet toch hoger zien. Dat ze door uw genade mag leven uit de belijdenis die we later in deze dienst nog zullen zingen. Heere, mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Heere, wees u zo met haar. Dat bidden we u ook voor onze zuster Verkerk, die komende week naar het revalidatiecentrum zal gaan. Heere, zegent u de behandeling daar. En dat de gevolgen van het herseninfarct ook weggenomen zullen worden. Doe haar in die weg samen met haar man steunen op u, de Heere, alleen. Want u zegt het toch in uw woord, ik ben de Heere, uw heelmeester. Wees u zo met de hele gemeente. Wees u met iedereen die met ons samen hier in de kerk is. Zegent u de prediking vanuit uw woord. Geeft u bekering en vernieuwing. Helpt u daarin in het spreken van uw woord en in het luisteren ernaar. Geef uw nabijheid en uw licht. Ja, dat we hier onder een open hemel mogen staan en zitten. En wilt u uw tegenstander, de Satan, weren, dat hij zijn schadelijke werk niet zal doen. En mag zo alles in deze dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we Psalm 53, vers 1, 2 en 6. Psalm 53, vers 1. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. Vers 2, God die het recht met kracht verdedigt, sloeg van zijn hemels troon zijn ogen naar beneden. En ook vers 6, och daalde het heil uit Sion spoedig neer. En wat er volgt, Psalm 53, vers 1, 2 en 6 als inleiding op de prediking. Thank you. laten we in antwoord op de prediking zingen, Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 6, na het amen van de prediking. Geliefde, enkele dagen geleden kreeg ik een nieuwsbericht onder ogen. En daarin werd uitgelegd hoe jongeren in Nederland aankijken tegen seksualiteit. Aan hen werd gevraagd hoe ze op dat punt de komende zomer gaan doorbrengen. En in alle openheid werd vooral benadrukt, maak er een zomer van waarin je helemaal jezelf mag zijn. Zonder je druk te maken over de mening van een ander. En een van de jongens die geïnterviewd werd zei, ik ga kijken hoeveel meiden ik van de zomer aan de haak kan slaan. En dat advies gaf hij ook aan anderen. Pak lekker wat je pakken kan. Geniet van het leven. En een meisje zei, er zijn gewoon heel veel leuke jongens en zolang je niet aan iemand vastzit, moet je er gebruik van maken. Je leeft maar één keer. Gewoon op de site van de NOS. En via NOS op 3... waarin jongere thema's via filmpjes uitgelegd worden, komt dit ook bij onze jongeren binnen. Het zijn vaak maar korte quotes op Insta. En het is zomaar een klein voorbeeld van wat er in onze samenleving leeft aan normen en waarden als het gaat over seksualiteit. Trouwens, dan hoef ik niet alleen naar onze jongeren te kijken. De vrije seksuele moraal in onze maatschappij krijgen we allemaal in meerdere of mindere mate mee. Hoeveel seksueel getinte zinnetjes komen er niet voor in reclames? Hoeveel films, filmpjes, series die ook onder ons gekeken worden, bevatten geen seksuele toespelingen of zelfs expliciete beelden? Wat krijgen we elke week via social media mee van onze verseksualiseerde samenleving? Steeds weer zien we die afschuwelijke reclames van Second Love, waarin openlijk overspel en vreemdgaan wordt aangemoedigd. Of hebben we het niet meer in de gaten? Hebben we niet meer in de gaten wat we bewust of onbewust meekrijgen, waar we naar kijken? Gemeente, toen ik enkele maanden geleden in een van de catechisatiegroepen het hierover had, naar aanleiding van een vraag, toen zei een van onze jongeren, ja, maar als dat niet kan, dan kun je bijna nergens meer naar kijken. Gemeente, ik denk dat dat waar is. Zeker in het licht van wat Gods woord ons aanreikt. En wat in de samenleving, in de media te zien is, dan is dat is natuurlijk altijd een weergave van wat er in de praktijk ook gebeurt. Er zijn op dit gebied bijna geen absolute normen en waarden meer. Hoeveel zeggen het niet? Ja, trouwen is mooi en leuk en samenwonen, maar dan graag wel in een open relatie. Zodat je ook eens een avontuurtje daarnaast aan kunt gaan. Allerlei vormen van seksuele zonde zijn geen zonde meer. En dan is de norm doen wat goed voelt. Doen wat jij lekker en leuk vindt. En gemeente, oudere jongeren, in die wereld leven wij. Van die wereld maken wij deel uit. En in die werkelijkheid klinkt vanmorgen het woord van God. En ja, dat is een tegendraads woord. Een woord dat schuurt. Een woord dat echt haak staat op wat we elke dag horen en zien. Maar gemeente, het evangelie van Jezus Christus staat altijd haaks op de mens zonder God. Maar als God beslissend je leven binnenkomt, als door het werk van de Heilige Geest, zoals we dat eerder hoorden uit hoofdstuk 1 vers 9, je de afgoden de rug toekeert en bekeerd bent tot de levende God. Gemeente, dan kan het niet anders, of dan zal dat ook in het concrete leven van elke dag zichtbaar zijn en zichtbaar worden. En dat wordt in de Bijbel genoemd heiligmaking. Heilig leven voor Gods aangezicht. En dan gaat het niet alleen over onze ziel, over ons geestelijk leven, maar ook over ons lichaam. Laten we naar de tekst gaan luisteren. Uit 1 Thessalonicenzen 4. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema heilig leven naar ziel en lichaam. En dan letten we op twee gedachten. God wil heiliging. En in de tweede plaats, God wreekt hoererij. Dus heilig leven naar ziel en lichaam. God wil heiliging en God wreekt hoererij. Eerst dat eerste, God wil heiliging. Ik zei u al, het is de zevende keer dat we luisteren naar wat de Heer ons wil zeggen door de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Die gemeente waar Paulus en Silas en Timotheus maar zo kort waren geweest. En ook al wilde Paulus er heel graag nog een keer naartoe, het ging niet. De Satan belette het hem. En toen heeft hij op enig moment Timotheus gestuurd. En Timotheus moest gaan luisteren hoe het met de gemeente ging. Of ze staande waren gebleven in het geloof. En we hoorden dat de vorige keer. Het verslag dat Timotheus toen bracht, dat gaf bij Paulus grote vreugde. Er was geloofsgroei. Er waren geestelijke vruchten van geloof, van hoop, van liefde. En toen is Paulus die brief beginnen te schrijven. En heel concreet gaat hij de gemeente bemoedigen en vermanen. Onderwijs geven en aangeven hoe we op het rechte pad moeten blijven. Hij spoorde aan om te groeien. We hoorden dat vorige week zondagmiddag. Te groeien in onderlinge liefde. Om te groeien en toe te nemen in het verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus. Maar ook schreef hij en spoor hij aan om toe te nemen, te groeien in heiligmaking. En op die drie zaken, liefde, verlangen, heiligmaking, gaat Paulus in hoofdstuk 4 verder. Toenemen in liefde, dat zien we in hoofdstuk 4 vers 9 tot en met 12. Dat laten we nu verder rusten. Toenemen in verlangen, in het uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus op de wolken van de hemel. Dat werkt Paulus uit in de verzen 13 tot en met 18. Daarop was de Heer het geeft later bij stil te staan. Maar eerst gaat Paulus concreet in op het toenemen in heiligmaking. En dat is vers 1 tot en met 8. Dat het nodig is om heilig te leven voor de Heer. Heilig leven naar lichaam en ziel. Hij bidt, hij smeekt, zo staat er in vers 1. Hij vermaant hoe de gemeente moet wandelen. Dat betekent hoe hun levenswandel moet zijn als ze belijden dat ze een kind van God zijn. En wat staat er dan centraal? Gaat het dan gewoon om een beetje fatsoenlijk doen? Gaat het erom dat ze de naam van Paulus hoog houden? Nee, kijkt u maar hoe het er staat. Hij schrijft hoe u moet wandelen en God behagen. En dat u daarin meer overvloedig wordt. God behagen. Als je gelooft in Jezus Christus als redder, als verlosser, als de Heilige Geest je hart voor hem heeft geopend, ja, dan sta je weer recht voor God. Dat noemen we rechtvaardiging. Want zoals we geboren zijn, zijn we mensen zonder God. Dan leiden we een verloren leven. Hoeveel u ook voor een ander kunt betekenen. Maar dan blijft het uiteindelijk toch leeg in je leven. Maar als we door het woord van de prediking, het woord dat in de Bijbel tot ons komt, hebben ontdekt hoe wij in elkaar zitten. En dat de Heer onze God onze schepper, en dat bedoel ik eerbiedig, nu werkelijk geen dag plezier van ons heeft, zoals wij in elkaar zitten. Dat wij God niet behagen. Ja, gemeente, als de Heer je daar je ogen voor opent, dan wordt dat een verdriet. Dan wil je ook God weer gaan behagen. Want als je dan ook ziet dat hij al je zonden wil vergeven, door het geloof in zijn Zoon te schenken, ja, dan leiden we geen verloren leven meer. Geen leeg leven meer. Dan zijn we vol van Christus. Dan komt de Heilige Geest in het hart wonen. Ja, en dan? Is het dan klaar? We zijn gered, nu kan ons niets meer overkomen. Nu kunnen we doen of laten wat we willen. Nee, gemeente, juist dan wil je God behagen. Vorige week heb ik voor de jongens en meisjes het voorbeeld genoemd van een bruid die zich voor haar bruidegom zo mooi mogelijk maakt. Ze heeft zo'n prachtige jurk aan. En op het gemeentehuis hebben bruid en bruidegom elkaar liefde en trouw beloofd. Ze hebben ja gezegd tegen elkaar. En er is nog een kerkdienst geweest, waarin je voor God aangezicht dat ja wordt nog eens herhaald. Wat zou u nou van een bruid vinden die na haar trouwdag zou zeggen: nu heb ik ja gezegd en hij heeft ja gezegd tegen mij, dus dat zit wel goed. Nu kan ik verder doen en laten wat ik wil, ook als ik tussendoor met een andere man een korte relatie wil aangaan. Wat zou u daarvan vinden? Gemeente, we zouden er schande van spreken en terecht. Maar geldt dat dan niet te meer voor de geloofsband met de drie enige God? Als de liefde tot God in je hart is, dan wil je toch niet anders dan die band goed houden. Dat daar niets tussen ligt. Dat behaagt God. Dat is het opwassen, het groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Net zoals een kind groeit en steeds meer leert. Wie eenmaal op het spoor is gezet, achter de grote meester, de Heer Jezus aan, die wil hem ook in het dagelijks leven op de voet gaan volgen. Waarheen zijn weg ook gaat. Dat wil de Heer. Dat schrijft Paulus hier niet als een soort privémening. Nee, in vers 1 staat: wij vermanen u in de Heer Jezus. In zijn naam. Namens hem. Het is zijn bevel. En wat hij dan gaat zeggen, dat zegt hij niet voor de eerste keer. Kijk maar in vers 2. Daaruit blijkt dat Paulus gaat herhalen wat hij in die korte periode in Thessalonica al eerder heeft gezegd. Het zijn bevelen van de Heer Jezus. Concrete instructies voor het dagelijks leven van oprechte christenen. En wat is daar in de kern? Vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Tot zover eventjes. Dat is leven in gehoorzaamheid naar Gods wet, die ook vanmorgen u weer is voorgelezen. Niet vanuit een soort kil wetticisme, maar om die te doen uit dankbaarheid, omdat het de liefdewet van je Vader is. En daarmee wil God dat we herkenbaar zijn als christen. Dat we onderscheiden zijn van de wereld zonder God. En nee, dat bedoel ik dat niet om maar boven de ander te gaan staan zo van: nou ja, wij zijn eigenlijk wel beter. Nee, integendeel. Maar dan gaat het om een leven dat aan de Heer is gewijd. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dan gaat het om afzondering van het kwade, van het godloze in ons hart, in ons huis, in ons leven. Want, zo eindigden we vorige keer in hoofdstuk 3, Het gaat over de eer van de Heer en dan gaat het over de vraag, hoe zal de Heer Jezus ons nu aantreffen als hij terugkomt op de wolken van de hemel? Daarom in het slot van hoofdstuk 3 die oproep om onberispelijk te zijn in heiligmaking, in de toekomst van Jezus Christus. En dan wil de Heer dat wij hier en nu al leven voor hem. Het was voor die jonge gemeente daar in Thessalonica niet gemakkelijk om staande te blijven in het geloof, in die heidense omgeving. Heel die samenleving was doortrokken van de heidense en afgodische denkpatroon. En daarom wordt Paulus in dit hoofdstuk zo concreet. Daarom zegt hij, niet alleen je ziel moet geheiligd worden. Met andere woorden, het gaat er niet alleen om dat we de Heere lief hebben met heel ons hart. Maar ook dat ons hele leven, inclusief alles wat met ons lichaam te maken heeft, heilig is voor God. Even daarvoor had God het al tegen zijn volk Israël gezegd. Wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Maar dat woord klinkt ook tot al diegenen die de Heer Jezus lief gekregen hebben. God wil het. De heiliging van uw leven. En bij die woorden, God wil het, daar schuurt het eigenlijk al, gemeente. Want onze natuur komt altijd in verzet als we iets moeten, omdat een ander dat wil. En zo staan we van huis uit ook tegenover God. God wil het en dan komen wij met onze ja-maars. God wil de heiligmaking. Ja, maar dan heb je toch geen leven meer. Ja, maar je mag toch wel een keer uit je dak gaan. Ja, maar God snapt toch ook wel dat... Vul maar in. Allemaal uitvluchten. Maar toch, gemeente, als het goed is, wordt dat allemaal anders. Als we de Heere gaan lief krijgen. Als we Jezus Christus leren kennen door het geloof als onze zaligmaker. Als onze redder. Want dan is Gods wil... De wil van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die ik zo hartelijk lief gekregen heb. Dan wil je hem geen verdriet doen. Door bijvoorbeeld van zijn geboden weg te dwalen. Dan wil je hem gehoorzamen. En daarom, gemeente, is het geen best teken als we zeggen dat we Christus kennen en lief hebben, maar ondertussen niet bereid zijn om in ons dagelijks leven ook maar één offer te brengen. Wie de levende en waarachtige God wil dienen, wie zijn Zoon uit de hemelen verwacht, die krijgt hele andere maatstaven waar langs ons leven dan leggen. Want dit is Gods wil, uw heiligmaking. Een slordige levenswandel, meedijnen op wat de wereld om ons heen ons biedt in de media, in de sport, in de muziek, in het vermaak. Kan dat nou echt gepaard gaan met de vrezen des Heren? Het zijn de afgoden van onze tijd. Maar bekering is toch juist bekering van de afgoden? Paulus zegt het tegen de Thessalonicenzen. Waarachtige bekering tot God, dat heeft consequenties voor je leven. Voor je levensstijl die je gewend was. Daar moet je mee breken. En gemeente, dat breken met zondige gewoontes, met zondige levenspatronen, dat is één deel van de heiligmaking. Want heiligmaking, gemeente, heeft twee kanten. Aan de ene kant is heiligmaking Gods werk, door zijn Heilige Geest, in het leven van Gods kind. Het is de toerekening van Christus' heiligheid. Maar er is ook een andere kant aan heiligmaking. Dat is de kant van het dagelijks leven van ons, hier en nu. De dagelijkse bekering, je afkeren van het kwade en je uitstrekken naar het goede. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom zegt de Heere hier nu allereerst, dat is nu mijn wil, uw heilig maken. Waarom wordt het in Hebreeën 12 als volgt samengevat? Jaag de vrede na en de heiligmaking. Nou gemeente, die reden die staat er in Hebreeën 12 direct achter. En daarom schrijft Paulus het hier ook. Want zonder heiligmaking kan niemand de Heere zien. Kan niemand hem ontmoeten. En wat staan we daarin allemaal dagelijks schuldig? Wat komen we daarin elke dag tekort, op allerlei terrein? Is dat ook uw verdriet aan het einde van de dag? Dat je in je leven de Heere weer niet hebt gegeven wat hij zo waard is? Ziet u dat we ook als het gaat om de heiliging van onze ziel en ons lichaam, dat we dan dagelijks de Heere Jezus Christus nodig hebben als de fontein van genade tegen de zonde en tegen de onreinheid. Hij rechtvaardigt niet alleen, hij heiligt ook. En nogmaals, dat betekent niet dat we dan daarna maar voor het vaderland weg kunnen leven. Nee, God wil heiliging. En in vers 7, kijkt u maar, herhaalt Paulus het nog een keer. Als hij dan concreet heeft gesproken over een zondige levenswandel, in bijzonder op seksueel gebied, dan zegt hij in vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En daarom vermaant Paulus nadrukkelijk de gemeente hoe ze moeten wandelen en hoe ze God moeten behagen. En dan wordt hij vanaf vers 3, heel concreet als het gaat om seksuele zonde, samengevat in het woordje hoererij. En dat brengt ons bij het tweede, God wreekt hoererij. Ja, God wreekt. Want als Paulus zo ernstig heeft gewaarschuwd tegen hoererij, dan staat er in vers 6, want de Heere is een wreker over dit alles. Dus over alles wat de apostel heeft gezegd. En wreken, dat betekent hier, daarover komt God met zijn oordeel. En dan gaat het in vers 3 tot en met 6 over hoererij. Want zodra Paulus in vers 3 de heiligmaking heeft genoemd, dat wil God, dan vult hij het direct concreet in, namelijk dat u zich onthoudt van hoererij. Een leven met God kan niet gepaard gaan met hoererij. Onmogelijk. Ja, we kunnen in zonde vallen. Maar een leven vanuit het geloof in Christus kan niet tegelijkertijd een leven zijn in hoererij. En waarom noemt Paulus nu deze zonde hier specifiek? Waarom die zonde tegen het zevende gebod van Gods wet? Want dat is hoererij. Gij zult niet echt breken. Zodra we op seksueel gebied zondigen, dan is dat breken van de echt, van het huwelijk. De enige seksuele relatie die de Heere in zijn schepping heeft gegeven. Namelijk binnen het huwelijk van één man en één vrouw. En alle andere seksuele relaties en handelingen vallen onder dit woordje hoererij. En letterlijk staat daar in het Grieks porneia. Daar herkennen we ons woord porno van. Porneia. Onthoud u van alle andere seksuele handelingen en relaties. En dan gaat het over ontucht, dan gaat het over overspel, dan gaat het over incest, dan gaat het over one night stands. Maar dan gaat het ook over alles wat in onze gedachten en in onze woorden, in onze gebaren, daarmee samenhangt. Dat u zich onthoudt van hoererij, van porneia. En waarom waarschuwt Paulus daar nu toch zo voor? Waarom was dat nodig? Gemeente, omdat de Griekse samenleving rond het jaar 50 op dit punt maar heel weinig anders was dan onze westerse samenleving. Een verseksualiseerde maatschappij. Het is niet zo, daar is geen aanleiding voor in hoofdstuk 1 tot en met 3, dat er specifieke zonden waren in die gemeente van Thessalonica. Dat Paulus er daarom zo nadrukkelijk op ingaat. Nee, Paulus wil die christenen daar alert maken op het grote gevaar dat door de vrije seksuele moraal die er heerste in die samenleving, het geloofsleven met God, het wandelen met God, zou worden aangetast. Daarom zegt hij in vers 4 dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Zijn vat. Er is een beetje verschil van inzicht onder exegeten wat dat nu betekent. Er zijn er die zeggen dat Paulus hier met het woordje vat vrouw bedoelt. Omdat er op een andere plaats in de Bijbel ook wordt gesproken over de vrouw als het zwakste vat. De meest kwetsbare kruik. En er zijn er dan die menen dat we hier ook moeten lezen dat een ieder van u weten zijn vrouw te bezitten in heiligmaking en eer. Dan zou dit vers betekenen dat je alleen op je eigen vrouw moet richten en op niemand anders. Nou gemeente, dat is op zichzelf natuurlijk een Bijbelse boodschap voor mannen. Maar dat zou de betekenis van dit vers toch wel heel erg versmallen als we die lezen in het geheel van 1 Thessalonicenzen 4. En daarom kies ik voor de uitleg van Calvijn. Die zegt met het woordje wat wordt hier bedoeld ons lichaam. Dat een ieder van u weten zijn lichaam te bezitten in heiligmaking en eer. Dan staat er dus dat het de roeping is van een ieder om heilig te leven voor God. En dat dat voor iedereen betekent om zijn of haar lichaam te bewaren in eerbaarheid, in heiligheid. En dat sluit dan ook aan bij het begin van vers 4. Daar staat immers een ieder van u. Niet alleen mannen, ook vrouwen. Niet alleen ouderen, ook jongeren. We hebben ons lichaam van onze schepper gekregen. En Paulus zegt, als je nu door het geloof het eigendom geworden bent van Jezus Christus, dan is ook je lichaam van hem. Dat lezen we toch ook en dat belijden we toch ook in de catechismus. Dat we naar ziel en lichaam het eigendom zijn van Jezus Christus. En dat betekent heiliging van het lichaam. Kuis en ingetogen leven. Dan mag en dan kan het niet zo zijn dat je je lichamelijke, je seksuele begeerte maar de vrije teugel laat. Ook niet in je gedachten. En gemeente, reken erop dat dit in die samenleving van het Griekenland van 50 na Christus een heel radicale boodschap was. Paulus zegt er in vers 5 niet voor niets achteraan, niet in kwade beweging van begeerlijkheid zoals de heidenen die God niet kennen. Kwade beweging van begeerlijkheid, dat kunnen we vertalen met kwade beweging, dat is verkeerde hartstocht. Dus we kunnen het vertalen met hartstochtelijke begeerten en dan begeertes die zondig zijn. En dat was in Thessalonica schering en inslag. Dat hoorde gewoon bij de cultuur daar. Ontucht, overspel, hoererij werd echt niet als kwaad gezien. Het was niet moreel verwerpelijk. Waarom niet? Nou, allereerst niet omdat in de meeste afgodstempels ook sprake was van tempelprostitutie. Daar ging je heen om, om je seksuele begeertes de vrije loop te laten en zo de goden gunstig te stemmen die dan zouden zorgen voor meer vruchtbaarheid. Sommige mensen gingen daar dagelijks heen, ook als ze getrouwd waren. En daarnaast was het in die samenleving helemaal niet vreemd om eens een keer met de vrouw van je buren, je vrienden, je collega's naar bed te gaan. En verder vonden er allerlei perverse vormen van seksualiteit plaats. Dat was in de Griekse samenleving daar gemeengoed. Bevrediging van seksuele behoeften was net zo gewoon als het dagelijks eten en drinken. Er waren mogelijkheden genoeg. Als je in die samenleving gaat spreken over zelfbeheersing en onthouding, dan heeft dat hooguit op zijn best de lachlust opgewekt. Gemeente, als je daar nu elke dag in geleefd hebt en je komt radicaal tot bekering, zoals dat was bij die jonge gemeente daar in Thessalonica, dan betekent dat dat die hele gemeente daar ook in geleefd had. En als dan het evangelie van Jezus Christus krachtig je leven binnenkomt en de Heilige Geest breekt je hart open voor hem, dan is er ook een radicale breuk nodig. Niet alleen met je eigen verleden, maar ook met de verseksualiseerde samenleving om je heen, waar je dan als christen nog steeds in woont en leeft. En daarom schrijft Paulus, nadat hij heeft aangespoord tot een heilige levenswandel met God: dit is Gods wil, uw heiligmaking, dat ge u onthoudt van de hoererij. Je ergens van onthouden, dat betekent niet aan meedoen. Het Griekse woord heeft zelfs de betekenis in zich van hou er ver afstand van. Radicaal. In onze dagen hoor je nog wel eens dat Paulus zich in zijn spreken aanpast aan de heersende cultuur. En dan wordt vervolgens de conclusie getrokken dat zijn woorden ook mogen aangepast worden aan onze cultuur. Maar gemeente, als wij dit weten van de Griekse cultuur, dan is er toch maar één conclusie mogelijk. Dat Paulus hier op bevel van Christus dwars tegen de toenmalige cultuur inging. En als wij van deze woorden in 2022 zeggen, ja, maar dat is nu toch echt niet haalbaar. Om je te onthouden van allerlei vormen van porneia, ongeoorloofde seksualiteit. Zelfs in mediagebruik, in films, in series, zelfs in je gedachten. Dat kan toch niet? Dan leef je als in een klooster. Gemeente, als u dat denkt, bedenk dan dat het toen ook tegen de heersende opvatting inging. Heel radicaal. De gemeenteleden van Thessalonica die werden ermee overspoeld, net als wij en onze kinderen. Het gaat dwars in tegen de heersende seksuele moraal, ook van het Nederland in 2022. En daarom wordt van ons dezelfde radicaliteit gevraagd, op grond van Gods woord. En dat betekent geen geschipper, geen compromis. Dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat ge u onthoudt van de hoererij. Dat je er grote afstand van houdt. Dat je alles in je leven in het werk stelt om er niet mee besmet te raken. Want het tast niet alleen je lichaam aan, maar ook je ziel. Het zet de verhouding met de Heer op het spel. Met Christus. Ook als je vreemd zou gaan en je eigen man, je eigen vrouw zou er nooit achterkomen. Ook als je naar de hoeren gaat en niemand weet het. Ook als je porno kijkt en niemand ziet het. Je verwoest je denken over seksualiteit. En je gebruikt je lichaam waarvan je beleidt dat het eigendom is van Christus. Maar je gebruikt het voor je eigen begeerte en eigen genot en eigen hartstocht. En ook als het alleen maar blijft bij fantasieën. En je blijft die maar voeden. Het maakt je onrein. En dat zet de verhouding met de Heer op het spel. Jongeren, herken je dat? Dat je via YouTube of Netflix of Videoland naar een film hebt zitten kijken. Waarin werd vreemd gegaan of waarin openlijk seksuele scènes voorkwamen. Dat je daarna niet zomaar serieus uit de Bijbel kan gaan lezen. En dat je daarna niet zomaar vertrouwelijk in het gebed met de Heere kan omgaan. Je bent besmet. Je bent onrein. Dat kan ook niet. Heilig leven voor God en zulke onreinheid, dat kan niet samengaan. Staat haaks op wat ik net al citeerde uit zondag 1. Dat we met lichaam en ziel niet van onszelf, maar het eigendom zijn van onze getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En daarom is er voor ons allemaal maar één weg. Dat is de weg die de Heer hier wijst in zijn woord. Dat u zich onthoudt van de hoererij. Dat u op geen enkele manier zondigt op seksueel gebied. En zeker niet binnen de christelijke gemeente. Dat benadrukt Paulus in vers 6. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Gaat ook over hoererij. Je broeder vertreden, over hem heen lopen, hem bedriegen door onrein te handelen. Door stiekem zijn vrouw te nemen. En nogmaals, dat was dus in die Griekse samenleving daar heel normaal. En het wordt in onze samenleving ook steeds normaler. Maar dat kan niet meer. Als je hebt afgekeerd van de dode afgoden. Dat kan niet meer. Als je je bekeerd hebt tot de levende God. Dat kan niet meer. Als je Jezus Christus hebt liefgekregen. Want de Heere is een wreker over dit alles. Hij komt erover met zijn oordeel. Want door allerlei vormen van hoererij miskennen we de Heer. Dan miskennen we het offer van Jezus Christus. Dat Hij gekomen is om de zonden van verloren mensen te verzoenen. Ja, Hij ging aan tafel met tollenaren, met zondaren, met hoeren. Zeker. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Nee, niet voor nette mensen. Kerkmensen die alles vanuit zichzelf wel goed voor elkaar hebben. Voor goddelozen. Dat is het evangelie. Dat is ook de uitnodiging om tot hem te vluchten. Ook als je in dit opzicht je verontreinigd hebt. Maar er dan niet in kunnen blijven leven. Gemeente, zelfs als je nog nooit overspel bedreven hebt. Zelfs als je alle onreinheid buiten de deur gehouden hebt, hoe is uw hart, hoe is jouw hart? We zijn geschapen om de Schepper te dienen. Maar iedere keer als we ons laten leiden door onze hartstochten, door het kwade, iedere keer als we ons vertrouwen niet op hem stellen, iedere keer als we naar de aansporingen van de Satan luisteren en daaraan toegeven, dan bedrijven we in feite geestelijke hoererij. En daarover komt God ook met zijn oordeel. God wreekt hoererij. En daarom zegt de Heer vanmorgen, dit is nu mijn wil. Uw heiligmaking, dat u zich onthoudt van hoererij. Ja, dat je je ziel bewaart. Maar ook dat je je lichaam bewaart in eerbaarheid, in heiligheid. Dat het werkelijk de tempel is van de Heilige Geest. En jongeren, maar ook ouderen, dat betekent dus hele radicale keuzes in je leven. Radicale keuzes op wat je wel en niet doet op je telefoon. Radicale keuzes als het gaat over je tijdsbesteding. Wat je wel en wat je niet kijkt. Radicale keuzes als het gaat naar welke feestjes je wel en niet toegaat. Radicale keuzes in welke vriendschappen je onderhoudt. Radicale keuzes in hoe je jezelf presenteert in deze samenleving. Maar ook radicale keuzes hoe je voor de Heere wil leven. Welke plaats het lezen van de Bijbel in je leven heeft. Welke plaats het gebed in je leven inneemt. Want gemeente, als er één ding duidelijk is, dan is het wel dit. Dat wij in eigen kracht niet bestand zijn tegen de zuigkracht van de wereld om ons heen. Ook op dit gebied. Dan redden we het niet zonder het ware geloof in Christus, die de zondaren ontvangt, dan redden we het niet zonder de Heilige Geest. Maar daarom is hij nu juist gekomen. Want iedereen die Christus lief heeft, voor die geldt ook wat er in vers 8 staat. Die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. En die Geest wil dan maar één ding. Dat ons lichaam inderdaad zijn tempel is. Die Geest wil maar één ding. Dat Christus inderdaad je liefste is. Omdat hij al je hoererij gedragen heeft. Omdat hij op Golgotha heeft ervaren dat God inderdaad een wreker is over al deze dingen. Gemeente, Christus heeft de zijne als zijn bruid lief. En als je hem hebt leren kennen als je bruidegom, zou je dan tegen die liefde zondigen? In gedachten, in woorden, in daden? Zou je dan Christus niet navolgen? Zou je dan niet heilig leven naar ziel en lichaam? In een andere brief van Paulus aan de Galaten, in hoofdstuk 5 zegt hij, maar die van Christus zijn, die zijn eigendom zijn, die hebben het vlees, het lichaam, gekruisigd met alle bewegingen en begeerlijkheden. En ja, dat kan inderdaad een kruis zijn. Voor de een meer dan voor de ander. Maar het is altijd een gekruisigd leven. En dat betekent een leven onder het kruis van Christus. Maar dan zegt de Heer Jezus ook vanmorgen, hij zegt het in Lucas 9. Zo iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. Dat betekent dat je niet al je hartstochten en begeertes volgt. Jezelf verloochenen. En nemen zijn kruis op zich. Dagelijks. En volgen mij. Ja, dan ga je roepen. Dan ga je smeken om heiliging. Dan blijft ook je dagelijkse strijd dat je nog niet bent zoals je zijn moet. Maar de navolging van Christus, dat gekruisigde leven, dat doet te meer verlangen naar de definitieve verlossing door Christus. Om verlost te zijn van je oude mens die geneigd is tot hoererij. Om te leven met Christus naar je nieuwe mens die geschapen is tot heiliging. Ja, dan bid je het in het uitzien naar de komst van Christus. Leer mij naar uw wil te handelen. En wat was Gods wil, vers 3? Uw heiligmaking. Ik zal dan in uw waarheid wandelen en niet in de leugen van de porneia. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige en heilige Heere in de hemel, wij willen uw naam danken voor het woord dat deze morgen tot ons kwam. Uw woord over heiliging, over uw wil, over vernieuwing van ons leven. En ja, dan is uw woord ook een scherp woord als het gaat over de verkeerde begeertes van ons hart. Maar Heere, wij bidden u, zegen dat woord tot bekering van ons hart, tot vernieuwing van ons leven, dagelijks. En als het nodig is dat we heel radicaal breken met zonde, Heere, verlos ons er dan van. En als we u niet kennen met ons hart, Heere, gebruik dan uw woord om onze zondige natuur open te leggen. En ons zo de vraag op de lippen en in ons hart te leggen, wat moeten we doen om zalig, om gered te worden? Ja, Heere, laat het leven van ons allemaal gestempeld mogen zijn. Uit wat we net zongen, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Heere, zegent u ons in het verdere van deze zondag. Helpt u ook onze broeder, dominee van der Sluis, die vanmiddag de dienst zal leiden. Geef hem ook het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw wil. Ga met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. In bijzonder als we daar alleen komen en dat moeilijk vinden, Heere, ondersteun ons dan. Wees zo met allen. Wij bidden het u. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen uit het gebed des Heren, vers 7 en 9. Leid ons in geen verzoeking ooit. En vers 9, want uw is het koninkrijk, o Heer. En wat er volgt, het gebed des Heren, vers 7 en vers 9. Tot besluit. Thank you. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.